vanavond, laat ons eerst de Bijbel openslaan naar Hebreeën, het vierde hoofdstuk. Daar zijn we een keer eerder geweest, aangaande David. Er wordt geschreven daar van David. En vanavond willen we toch ook weer iets zien van David, maar niet zozeer van David zelf aan de ene kant, maar meer van wie beschreven is van Genesis 1 tot Openbaring 22, en dat is de Heer Jezus Christus. Dat we hem mogen kennen. En het kennen van hem, dat is het leven. Dit is het eeuwige leven dat ze u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. En als we hem leren kennen, dan kunnen we groeien in genade en kennis van de Heer Jezus Christus. Geweldig die groei mee te maken. Misschien bent u wel eens een beetje ontmoedigd dat er niet genoeg groei is in uw leven. Maar dat zou alleen maar betekenen dat u zelf bezig bent om die groei te bepalen. En dat is niet de bedoeling, de Heer die bepaalt dat. En vaak groeien we door de dingen waarvan we denken dat ze niet goed zijn en daar leren we het meeste van. We leren het meeste van onze fouten en zo gezegd, om dat op die manier even uit te drukken. Zo, het is dus denk niet dat we zonder fouten de wereld doorgaan. Dat zou waarschijnlijk niet het geval zijn. En we lezen hier dus in, het gaat hier om de rust. Die rust die was ook gegeven aan Israël, maar die gingen die rust niet in. En nu staan wij precies voor hetzelfde. Als je dus leest in het Oude Testament en je leest erover Israël, dan zijn dat allemaal eigenlijk waarschuwingen voor ons. Want wij lopen ook op twee benen. We hebben dezelfde vader en we zijn geneigd om dezelfde dingen te doen. En dus als je de dingen leest dan in het Oude Testament van hoe Israël was, wat ze deden, hoe ze verteld waren. Ze waren een speciaal gezegend volk, maar tegelijkertijd ze hadden dus de orakels of de wetten van God gekregen. Ze waren dus ver boven de heidenen gesteld in die zin. Maar er was een probleem. Er was een probleem. Het is net hetzelfde. Wij hebben vandaag het woord van God. En dan hebben we ook een verantwoording. Door de Bijbel heen, God die onderwijst, dus door de Bijbel heen, door bedelingen. Heb je wel eens het woord bedelingen gezien? Het woord bedelingen. Niet bedeling. Dat kan ook, maar het is bedeling. En dat is God die onderwijst dus in een zekere schema als het ware door de Bijbel heen. Wij geloven dan in 7 bedelingen. En, maar er zijn er natuurlijk ook die bedelingen helemaal niet zien. En die hebben gewoon Oude en Nieuw Testament en daar dus helemaal, die kijken niet naar wat God doet over de tijden. Een van die dingen die je ziet in de bedeling is dit, in de 7 bedeling. Je ziet dat God die begint met die mens, plaatst die mens in die bedeling. En dan geeft hij hem voorrechten en verantwoordingen. En je ziet die mens die begint in die bedeling met een groot voorrecht. Waar is die mens begonnen? In het paradijs. Dat was toch een geweldig voorrecht. Maar de verantwoording, die eindigde niet zo goed. Daarna krijg je een volgende bedeling. En die begon daar. En die kun je noemen de menselijke regering. En die begon dus ook daar toch dat voorrecht om te zien, er komt een verlosser. En waar eindigt die bedeling? Bij Noach. In de zondvloed. Dat eindigde niet zo goed. Zo, je ziet, ze hadden voorrechten, maar die verantwoording. En dan ga je verder met Noach. En als je zelfs Noach zelf neemt, je ziet ook dat er zijn dus twee dingen die je in de gaten moet houden. Aan de ene kant heb je volkeren, of nazi's. Maar aan de andere kant hebben we te doen met personen. God is dus soms aan het werk met een natie, een volk. Maar tegelijkertijd de verantwoording is wel voor een ieder van ons persoonlijk. En hij spreekt ook tot ons persoonlijk. En zo later is hij verder gegaan met een Abraham. Maar die belofte die eindigde ook alweer gauw. Hij had een geweldige belofte gekregen. Maar hoe eindigde die? Nou, dan gaat hij verder met Mozes. Het is heel interessant eigenlijk dat wanneer Mozes komt met de wet, dan is de aarde toch al 2500 jaar oud. Dus het is niet nieuw. En dan komt die wet. Abraham was voor Mozes, toen was er nog geen wet. En dan komt dus Mozes met de wet. En die mensen is nog steeds bezig met die wet. Niet dat er geen wet was voor die tijd. Alleen, de mens keek helemaal niet naar die wet. En God die zet nu gewoon een wet voor ze. En hoe eindigde dat? Het was natuurlijk een geweldig voorrecht dat ze die wet hadden. Het was het woord van God. Maar, werd die wet gehouden? Hoe lang hebben ze zelfs die wet gehouden? Maar heel kort, ik bedoel, ze hebben hem helemaal niet gehouden, liever gezegd. En dat werd erger en erger en erger. Totdat je komt. Dan gaan we, ik lees hier even nu in Hebreeën 4. En dan hebben we dus, dan gaat het over de rust. En dan zien we, laat ons dat nog een keer lezen. Dus laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten zijnde, iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Want ook ons is het evangelie verkondigd, gelijk als hun. Maar het woord der prediking deed hun geen nut, terwijl het met het geloof niet gemengd was in degene die het gehoord hebben. Want wij die geloofd hebben, gaan in de rust gelijk hij gezegd heeft. Zo heb ik dan gezworen in mijn toorn en zij zullen ingaan in mijn rust. Hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. Zie dat? Dus denk, door al die tijd heen, door al die bedeling heen, zijn werk was volbracht. En iedereen had het voorrecht om daarin te beginnen. Maar de verantwoording, dat kwam niet ver uit. Dat ging helemaal niet goed, hè, die verantwoording. Dus je ziet waar ze geëindigd zijn. Want hij heeft ergens van de zevende dag al dus gesproken. En God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En in deze plaats, wederom, indien zij in mijn rust zullen ingaan. Terwijl dan blijft dat sommigen in dezelfde rust ingaan. En degene wie het evangelie eerst verkondigd was, niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid. Ja, dus verantwoording van gehoorzaamheid. Wel het grote voorrecht. Je moet voorstellen dat ze hebben God horen spreken. Maar, Mozes, luister jij maar, we wachten een stapje terug. Dus eigenlijk gaven ze hun verantwoording over aan een ander. Dat doet die mens nog steeds natuurlijk, er is nog niet veel veranderd. Die geeft dat nog graag over een ander. Ja, doe jij het maar. Ah, goed. Dus vanwege de ongehoorzaamheid. Zo bepaalt hij wederom een zekere dag, namelijk heden, door David, zeggende, zolang het tijd daarna gelijkerwijs gezegd is, heden, indien gij, dus niet een ander, zie je het? Indien gij, hè? Wel belangrijk, hè, dat gij. Nee? Komt het door? Indien gij. We zijn zo makkelijk bezig met een andere. Met een stad hier indien gij. Hè? Zie je? Oké. Zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet. Want indien Jozua hen in de rust gebracht heeft, zo had hij daarna niet gesproken van een andere dag. Het blijft dan rust. over voor het volk Gods. Nou, eventjes, dit is een bijzonder brief, die brief van de Hebreeën. Heel bijzonder. We zijn dus, als we even denken aan die eerste bedelingen, die van de wet, die is dan uitgelopen. Niemand die besteedde nog aandacht aan die wet eigenlijk, hè. En toen, eventjes teruggaan met in uw Bijbel, in Johannes, het eerste hoofdstuk, dat is het beste. Dan kun je zien hoe dat eigenlijk in zijn werk ging. Dan krijg je de volgende bedeling, die komt iets later dan wat we hier lezen, maar hij komt er wel aan, toch? En die wordt hier ook uitgelegd, maar het gaat over dit. In vers 10. Hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne. En de zijne hebben hem niet aangenomen. Dat is dus het volk, de zijnen, zie? Dat is dus het volk. En dan kom je tot vers 12 en dan zie je de persoonlijke aanneming, ja? Maar zoveel hem aangenomen hebben, dan spreek je dus met personen, ja? Hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven, kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Geloven, aannemen, hetzelfde, dat hebben we al geleerd. Maar, nu, dit, dus de Heer Jezus die kwam, en wat deed ze? Ze nam hem niet aan. Die krijgen we dus in, als we kijken naar Handelingen 2, dan krijg je dus de volgende bedeling. En wat is die bedeling? Genade. Genade. De eerste bedeling van genade. Dat is een geweldig voorrecht. Wat is de verantwoording? Die genade aannemen. Heeft Israël die genade aangenomen? Nee. Nee, dat hebben we al gelezen. Huh? Persoonlijkheden hebben de genade aangenomen. Maar als een volk, als een natie, nee. Huh? Absoluut niet. Dus, wat is er nu? Wat gebeurt er daarna? Nou, dat is heel eenvoudig. Dat evangelie dat wordt gepredikt. En in de tijd van genade is het de tijd van de heidenen. De heidenen. En tot de tijd van de volheid van de tijd van de heidenen is vervuld, gaat deze tijd door. En die sluit af bij, moet je goed luisteren wat ik zeg, bij de opname en de grote verdrukking. Dan krijgen we twee dingen tegelijkertijd, als het ware. Dan krijgen we de opname, zip, vertrokken. Degene die van de Heer Jezus zijn, die gaan naar hem. De bruidegom, die ziet uit naar de komst van de bruid. En de bruid ziet uit naar de komst van de bruidegom. En ze komen samen daar in de wolken, niet op de wolken. Hier, op datzelfde tijdschip, begint de grote verdrukking. Zie je? Duidelijk? Kunnen we dat allemaal volgen? Waar is God nu mee bezig? God is nu bezig met een ieder persoonlijk en hij is bezig om een gemeente te bouwen. Na die grote verdrukking, of in die grote verdrukking, die al gezegd, je zou kunnen zeggen, met de grote verdrukking, gaat hij terug naar? Maar het is wel. En in die tijd zullen er ook velen, want er zal van iedere stam en taal en volk en natie komen. Hè? Dus in die tijd, en dan zie je ook dat God die gaat terug naar Israël. Nu, wat gebeurt er nu? Nu op dit moment. Dat is heel mooi. Ik ga kijken maar even naar Romeinen 3. En dan kijken we even naar het 9e vers. In Romeinen 1 krijgen we dat de heidenen zijn onder het oordeel. In Romeinen 2 krijgen we de joden zijn onder het oordeel. En in Romeinen 3 zijn ze allebei onder de oordeel. In vers 9 lezen we, wat dan? Zijn wij uitnemender ganselijk niet, want wij hebben tevoren beschuldigd beide Joden en de Grieken dat ze alle onder zonde, de zonde zijn. Gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Zie je? Hele grote gammelen. En later schrijft hij er nog meer over in Romeinen. Daar gaan we nu even niet. We gaan nu even naar Efeze toe. En die schrijft er ook iets over. Efeze, het eerste hoofdstuk. Gewoon allemaal even duidelijkheid scheppen. En daar heeft hij het over Efeze 1. Daar heeft hij ook over de bedeling. En Paulus die heeft het nu over de bedeling van, kijk maar, in vers 10. Om in de bedeling van de volheid der tijden, mooie uitdrukking, hè? De volheid der tijden, wederom alles tot één te vergaderen in Christus. Beide dat in de hemel en op de aarde is. Zie? Dus, wat is de bedoeling? Alle één in Christus. Alle één in Christus. Even verder in deze zaak, komen we, laten we lezen van hoofdstuk 2 en vers 11. Je zult zeggen, wat heeft dit met David te maken? Dit heeft alles met David te maken. Dan komen we zo wel weer verder. Hè? David die begat hier over de Heer Jezus, die de zonen Davids genoemd wordt. Bijzonder is dat, hè? Ik vind dat heel bijzonder. Dat door de Bijbel heen zie je dat hij is de zoon van David. En dat straks gaan we dat nog meer zien. Maar hier gaan we even zien dat deze twee komen hier samen. En we denken natuurlijk vandaag, je hebt volkeren overal. Maar je hebt naties over de hele wereld. Maar overal haalt God mensen uit en daaruit vormt hij de gemeente. Hij is bezig met het lichaam van Christus te vormen. Ik zeg wel eens tegen mensen, die zijn heel druk bezig met de gemeente. Ik zeg, de Heer zegt nergens dat ik een gemeente moet gaan bouwen. Want hij heeft gezegd, ik zal mijn gemeente bouwen. Dan hoef ik me eigenlijk daar niet zo druk om te maken. Nee, hij wil ons bouwen. En dan bouwt die gemeente zoals hij dat wil. Als hij ons eerst bouwt, dan kan hij zo de gemeente bouwen zoals hij wil. Zoals hij denkt dat dat goed is. Ik denk dat wij hebben zo vaak zoveel dingen aan ons hoofd. Ik moet u eerlijk zeggen, ik heb een beetje moeite soms met het woord taken. Ik hoop niet dat u me dat helemaal kwalijk neemt. Maar ik vind dat als we allemaal doen wat de Heere wil, dan past iedereen zo in bij hetgeen dat er gebeuren moet. Maar dat is even plaatselijk natuurlijk, hè. Ik zou even ik vind wel een beetje humor in het voorval dat we wel eens tegenkomen. We hebben dit in Canada ook gedaan. Dan hadden we bijvoorbeeld een fellowship supper. En wat noem je dat? En dan brengt iedereen wat mee. En dat is best leuk als je dat zo eens een keertje doet. Je moet er niet aan gaan hangen. Maar zo eens een keertje, dan is dat wel aardig. En dan komt de vraag van, meestal van de zusters in dit geval natuurlijk. Wat moeten we meebrengen? Als je nu eens aan de Heere vraagt wat hij wil dat je meebrengt. Oh, dan is er zeker genoeg. Dan heb je wat je nodig hebt, dan hoef je nergens mee te zitten. Ja, dan moet je aan de Heere gaan vragen wat hij mee moet brengen. Dat wordt interessant. Zou de Heere het er genoeg hebben? Wel, toen dat jongetje die bracht me net zijn kleine lunchje en toen hadden ze wel te veel. Dus dat kan nooit slecht uit. Dus we hebben dat gedaan en dan, ja, dat was toch, dat ging prima, hè? Ja. Nou, ga eens een half jaar verder en zeg je, zullen we nu nog eens een, ja. En wat moeten we dan meebrengen? En dat kun je dus verschillende keren achter elkaar doen en je krijgt iedere keer hetzelfde verhaal. Waarom? Waarom zijn we er niet aan, mag ik het even zo uitdrukken, gewend dat de Heer zorgt, dat de Heer je kan vertellen wat je doen moet, dat je naar de Heer kunt luisteren, dat je gerust aan kan nemen wat hij zegt. Misschien zegt hij Mark Soep, die zegt, nee, maar dat is niet mijn kwaliteit. Volgt u me? Het gaat er dus over dat we leren luisteren naar de Heer. En als we luisteren naar de Heer, hij is bezig met het bouwen van de gemeente, zijn gemeente wereldwijd natuurlijk, het lichaam van Christus, maar ook de plaatselijke gemeentes, die is hij aan het bouwen. Als hij het doet, is het goed, is die mens bezig, dan zijn ze bezig met, ja, we moeten gemeente bouwen, we moeten dit. Oh, dat wordt moeilijk, hè. En ik vind dat heel moeilijk, ja, want dan moet je iets gaan doen. En wie zegt dat het is wat je zou moeten doen? Misschien heeft de Heer wel een heel ander plan. Zo, luister naar wat de Heer te zeggen heeft. Huh? Luister. Prima. Luister naar wat de Heer te zeggen heeft, dat is het belangrijkste. Efeze 2 en vers 11. Daarom dat gij die eertijds heidenen was in het vlees, en die vooruit genaamd werd van degene die genaamd zijn, besnijdenis in het vlees, die met handen geschiet, dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls, en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Dus in het Oude Testament, onder de wet, had Israël, die had de wet, die had de woorden van God. Het was de bedoeling dat ze die hielden en dat ze daardoor een getuigenis waren voor de rest van de wereld. Zodat de anderen konden zien, dit is wat de bedoeling van God is. Wij kunnen hier naar luisteren. Maar als die anderen het niet zien, nou, dat is ook weer een voorbeeld natuurlijk. Nou, ik zal het even een brede naam geven naar het christendom. Of naar christenen. Hè? Dat we een zo'n beeld zijn. Laat er eventjes over hier onderweg hier. En ik denk dat iedereen graag een keer voor zijn Heer spreekt. Dat hij graag spreekt van de Heer Jezus. En hoe groot dat hij is. En hoe goed dat hij is. En dan vooral die nadruk erop leggen. Je moet hem nou gauw aannemen. Maar veronderstel dat je met deze mensen werkt. Die kijken. Als ze dat niet zien wat je vertelt, dan ben je beter af dat je... Volgt u me? Dat is heel eenvoudig. Maar het is de bedoeling dat een ander ziet. Je komt dat veel tegen in de Bijbel. Ziet. Ziende. Op de overste leidsman en de volleinde van het geloof ter Jezus Christus. Ziet. Naar hem. En wees behouden. Alle geëinde draden. Het is het zien dat we in Israël toen in nummer 13 en 14 daar was ze die slangen hadden. Even wachten. Dat was 21. Moesten ze kijken naar die slang? Alleen maar zien. En ze leefden. Zien. Zie, de mens die is veel bezig met het doen. Maar weinig met het zijn. En het kan alleen maar zo zijn dat de Heer Jezus in ons leeft. En zo dat we zijn wie we zijn moeten. Gij zult mijn getuige zijn. Dan zitten we hier net in dit stukje van Efeze. En dan zien we dus dat Jood en Heiden, die zijn één in Christus. Er is geen ander iets nu. Er is niet een kwestie van, dit volk heeft voorrang boven dat volk. Nee, moet je goed luisteren. Zaligmaking is persoonlijk voor een ieder waar je ook vandaan komt. Er is geen onderscheid tussen de Jood en de Griek. Wat moet heel duidelijk zijn. In deze tijd is er geen onderscheid. Trouwens, dat was er vroeger ook niet. Dat was er in het Oude Testament ook niet. Er was dit onderscheid dat Israël had de wet gekregen. Maar het zegt niet dat God had Israël meer lief dan. Waar gingen ze ook naartoe? Waar stuurde God ook zijn profeet naartoe? Nineveh. Jona. Nineveh. Ik houd van die mensen. 120.000 mensen die niet het onderscheid hebben van hun linker en hun rechterhand. Houdt u van die mensen? Ja. Houdt u van uw buren? Ja. Houdt u van de mensen waar u niks mee op hebt? Ja. Houdt u van de mensen waar u zelfs een hekel aan hebt? Ja. Nee? Maar hier in deze tijd zien we dus heel duidelijk, het is nu al 2000 jaar zo, dat er geen verschil is in die zin tussen Jood en Heiden. Eén in Christus. Lezen we het hier? We zullen het verder lezen. Hè? Dat je in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls, en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Maar nu in Christus Jezus zijt gij, die eertijds ver waart, nabij geworden door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede die deze beide één gemaakt heeft. En de middelmuur des afscheids gebroken hebbende, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande, omdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen, vrede makende. Ik denk dat de mens vaak bezig is in zijn eigen doen om een scheiding te houden tussen deze. Meer dan het samenbrengen ervan. Er wordt een verschil gemaakt tussen Israël, de Jood en de Heiden. Dat is niet de bedoeling. Want ze zijn, we lezen dat hier toch duidelijk, hè? Ze zijn één in Christus. Niet de bedoeling dat er een verschil tussen maken. Alles wordt apart gezet. We zijn mensen die gewend zijn om dingen allemaal in vakjes te doen. En dit vakje moet zo en dat vakje moet zo. En is dat de vrijheid die er in Christus is? Nee. Nee. Dat is niet de vrijheid die er in Christus is. In Christus is er één en er is vrede. En er is vrede door het bloed van het kruis, Colossenzen 1 vers 20. En de Heer Jezus die heeft duidelijk gezegd dat als de Zoon je vrij maakt, dan ben je waarlijk vrij. Zie? Dus dat is de vrede die we hebben in de Heer Jezus. Ja? Dat is toch prachtig? Natuurlijk, ik begrijp best dat het heel verkeerd aangegeven is vaak. De Heer Jezus heeft het goed aangegeven, want een van de laatste dingen die hij gezegd heeft, dat heb ik al eventjes eerder gezegd, gij zult mijn getuige zijn. En gij zult getuige zijn waar? In Jeruzalem, in Judea, in Samaria en einde der aarde. En ik krijg zo vaak te horen van mensen die zo vaak in Israël geweest zijn. We zijn nog nooit aan het eind van de aarde geweest. Klopt dat? Nee, u moet toch toegeven dat klopt niet. Volgt u me? Of is dit buiten alles om? Nou. Als we dus nu verder zien, want dat gaan we natuurlijk ook doen. We gaan dit aflezen, we gaan dit uitlezen, want het is natuurlijk heel mooi. En opdat hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen, zie je dat? Verzoenen, door het kruis. De vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. Er is dus geen vijandschap meer. Er is geen vijandschap in Christus. Er is vriendschap, maar er is geen vijandschap. Maar het is wel apart. Het is heel apart. Is er wel eens opgevallen dat als iemand iets heeft, dat een ander daar vaak vijandig tegenover kan staan. En God die heeft ook gezegd, ik zal Israël jaloers maken met een ander volk. Nou, daar is hij mee bezig. Daar is hij mee bezig. Kunt u dat aannemen? Of zegt hij, ja, nee, maar zo moet dat niet. Dan bent u het alleen maar niet eens met God. dat heb je natuurlijk wel een probleem.
Zie.
Dus God die is nu bezig met die heidenen, dat die Israël jaloers zouden maken. Als die heidenen deden wat de Heer zei, dan zouden ze veel meer jaloers zijn. Logisch? Toch niet zo moeilijk, hè? Als die heidenen dus naar het einde van de wereld gingen, en die Israël, die Joden zouden zien, kijk eens wat ze mee bezig zijn, dan zouden ze veel meer jaloers worden, als nu wanneer we er allemaal naartoe gaan, en ze naartoe gaan en zeggen, jullie moeten dit doen, jullie moeten dat doen. En wat, veronderstel, iemand komt naar je toe en zegt, Bert, jij moet dit eens, wat zeg jij, ik wel? Ik moet niks. Dat is de eerste reactie die we krijgen. Van een ieder. En nu gaan wij zeggen tegen een ander wat ze doen moeten. En dat niet zomaar. Nee, want dit is het volk dat het moet weten. Zie, want met die gedachte leven ze nog wel. Kom eens naar iemand toe die heel zijn leven. Ik weet niet of dat er iemand zo hier zit. Dus, dat is niet mijn bedoeling om daar op te duiden, maar dat komt er wel aan. Veronderstel dat iemand heel zijn leven in de kerk gezeten heeft. En nu ga je er naartoe en zeg je, ja, maar hier moet ik naar dat. Oh, denk jij dat je het beter weet dan ik? Ik heb heel mijn leven heb ik geluisterd. Ik ben 50 jaar naar de kerk geweest. Zie, nou, dat zou toch de reactie zijn? Dat is een gewone, natuurlijke reactie. En het is ook niet de bedoeling dat we dat gaan doen. Je gaat dus daar niet naartoe en zeggen, moet je eens luisteren, jullie doen het helemaal verkeerd, want zus en zo. Nee, als jij laat zien in jouw leven, waar je ook bent, dat wij zijn anders, ik ga niet zeggen, ik ben anders. Nee, dat de Heer Jezus zo in je leeft, dat in alle nederigheid ze kunnen zien, die zijn anders. Dan is er een aantrekking. Is dat er niet? Dan is er een afstoting. U mag gerust weten dat ik denk, dan zeg ik even, ik denk, u mag er helemaal mee verschillen, maar wanneer ik hoor dat een vliegtuig vol met koren naar Israël vliegt en daar gaat zingen en denkt dat dat die mensen daar gaat brengen naar de Heer, dan moet ik toch zeggen, ik weet niet waar ze die gedachten van halen, maar die komt niet uit de Bijbel. Het is misschien allemaal leuk en aardig, maar daar klopt echt helemaal niks van. Als je een zending hebt, die er helemaal op bezig is, maar bezig is, daar zeg ik niks van. Dat is iets heel anders. Maar mensen hebben allerlei ideeën hoe het moet. Kijk maar eens het land door en hoeveel mensen hebben het idee hoe je een gemeente moet bouwen. Wie bouwt de gemeente?
De Heer bouwt
zijn gemeente. En zo gauw als dat verandert, zal het niet best zijn. Nou, allemaal moeilijk te volgen of makkelijk? Duidelijk. Oké, dan gaan we verder. Dus, en hier lezen we in vers 17, dus het is het verzoenen. En dat is een best een diep woord. En we zijn er een klein beetje mee begonnen, dat verzoenen. Dat is een geweldig woord. Dat was vijandschap en nu is het vriendschap. En komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd. U die verre waart en die nabij waren. Laat ons niet vergeten wanneer het zegt evangelie. Dan hebben we het over de Heer Jezus is gestorven, begraven en opgestaan. Dat is het evangelie 1 Korinther 15. Zo houd dat in de gaten. Dat wel iedere keer naar voren komt zo, hè. Want door hem hebben wij beiden de toegang door één geest tot de Vader. Allebei, zie? Nou, hij heeft nog steeds over die Jood en die Heiden. Hè? Die komen beide tot de Vader. En het is de bedoeling dat die één zijn in Christus. Dus we moeten geen apartheid creëren, maar eenheid. Ik sta er bijvoorbeeld best stijl versteld van dat ik krijg best verschillende dingen binnen, ook in de post. En dan zeg ik wel eens tegen mevrouw, nu zijn ze daar bezig met de feesten van Israël. De feesten van Israël. Dus christenen, in ieder geval, die zouden christenen zijn, die gaan mee doen met de feesten van Israël. En denken dat ze zo die mensen gaan winnen. Dat is toch wel een beetje averechts, zou ik denken. Dat is toch wel een beetje averechts. Is dat de bedoeling van God? Hij heeft ons die feesten helemaal niet gegeven. Die zijn gegeven in Leviticus 23 voor Israël. Om de wet. En die feesten, die betekenen nu niet meer hetzelfde. Want de Heer Jezus, hij is het feest. Er is geen ander feest. Er is beslist geen ander feest. En dat neemt dus weg, iedere keer dat we zoiets doen, neemt dat weg van de Heer Jezus. Van de aandacht voor hem. En dat is dus helemaal tegen alles in wat God ons gegeven heeft. Het gaat allemaal voor hem en door hem. In hem hebben wij ons leven. En zo we vergeten dat, nou dan is er niets van meer over. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten. Dus we weten gelijk wat apostelen en profeten zijn. Die zitten in het fundament. Ja? Dus je hoeft geen apostel op te zoeken, je hoeft geen profeten op te zoeken. Want die zitten in het fundament. Maar dat maakt wel uit. Op welke, en dan de Heer Jezus, die is de uiterste hoeksteen. Dat is, je weet, hè, dat is het ware fundament. Er is, Paulus zegt dat in een keer in het derde hoofdstuk. Dan zegt hij, er is geen ander fundament te leggen dan dat ik gelegd heb, en dat is Jezus Christus. Ja? Op welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde op was tot een heilige tempel in de Heer. Op welke ook gij medegebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. Zo, dat is de verkondiging nu, in deze tijd. Weet u, ik zat erover na te denken. Weet u aan wie de brief van de Romeinen geschreven is? Aan de Romeinen. En de brief die daarop volgt, is geschreven aan de Corinthiërs. De tweede ook nog. De volgende brief is geschreven aan de Gelaten. De daaropvolgende brief is geschreven aan de. En de daaropvolgende brief is geschreven aan. De Filippenzen. En de daaropvolgende brief is geschreven. Thessalonicenzen. Ook nog twee. En dan moet je luisteren. En dan is het tenslotte. Dus dat zijn toch allemaal de volken van de. Heidenen. En is er tenslotte één brief geschreven aan de Hebreeën. Opvallend, hè? En degene die het minst geluisterd hebben, als je het boek van de Hebreeën leest, zijn de Hebreeën. Ja, je neemt het allemaal eens even samen en kijkt er eens naar. En ziet wat er eigenlijk aan de hand is, hè? Dus vergeet niet dat God dus door de tijd, hij heeft een heel schema en daar wijkt hij beslist niet vanaf, dat was gezet voor de grondlegging der wereld. We hebben die zeven bedeling, de zevende die komt nog, we zitten in de zesde. En dit is de tijd van genade. Genade voor allen. Genade kwam door Jezus Christus. Hè? De wet kwam door Mozes, maar genade en waarheid door de Heer Jezus. En ben ik dankbaar dat hij eerst genade zegt en dan waarheid. Ja, want dan zou het er nog niet komen. Dus de tijd van genade nu, voor al deze mensen. Nu krijgen we dus zo die opname. En dan krijg je de grote verdrukking tegelijkertijd dus. Daarna krijg je het duizendjarige rijk. Hè? Dat is de zevende bedeling. Daar gaat het ook heel mooi worden. Met hetzelfde weer. Met de voorrechten, het voorrecht dat de Heer Jezus zelf daar aan het hoofd staat. Hij is de koning der koningen. Hij zit op Davids troon, Davids aardse troon. David heeft geen hemelse troon, David heeft een aardse troon. Hij houdt dat allemaal recht, maar wel op Davids troon. Hij regeert dan voor 1000 jaar. Alles zal prima lopen. Er is niemand, want hij zal regeren met een ijzeren roede. En dan op het eind van die tijd zullen we toch eventjes die vijand loslaten. En pom, 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 pom. Degene die wel op de stoel moesten blijven zitten, maar in hun hart overeind stonden. Heb toch wel eens gehoord van dat jongetje, hè? Dat zijn moeder, hij stond op de stoel. En zegt zijn moeder, zegt, zitten. Ik wil niet zitten. Zitten. Ik wil niet zitten. Zitten. Ik wil niet zitten. Ze pakt nog wel zo'n zitten neer. Hij zegt, maar ik sta van binnen naar overeind. In die 1000 jaar zullen er velen zijn die van binnen nog overeind staan. Weer hetzelfde. De voorrechten, maar de verantwoording. Maar de verantwoording en het eind ervan zullen ze de duivel volgen in het eeuwige vuur. Ziet u al die bedelingen? Er zijn natuurlijk mensen die daar niet in geloven. Er zijn er die, er zijn er zelfs die, dat noemen ze amillennials. Die amillennium. Dat betekent geen millennium. Millennium is 1000 jaar. Ja. En dus wij zijn degene die wel in de, tenminste dat verwacht ik, ik heb het niet anders gehoord, maar in ieder geval, ik ben, laat ik het dan heel scherp zeggen, ik ben degene die gelooft in die millennium. En dan geloof ik ook dat voor die tijd de Heer Jezus komt. Dus daarom ben ik pre. Voor is pre. Pre-millennium. Volgt u me? En dan geloof ik ook nog dit. Dat ik de grote verdrukking, die komt. Maar ik ben ook in de pre-grote verdrukking. Waarom? Ik ga eruit voor de grote verdrukking. Volgt u me? Niet helemaal sommigen. Dan gaan we eruit. Moet u luisteren. Degene die dat niet geloven, die zijn, je kunt ze amillennium noemen, want, en dan krijg je er nog, die hebben verschillende gedachten verder, maar dat zijn over het algemeen, zijn dat wel degene die in de kerk zitten, als ik het even zo, reformatorisch dus. Als mensen dus geloven in de 7 bedelingen, en zoals ik die nu allemaal beschreven heb, dan wordt er wel eens gezegd, er wordt gesproken over een vervangingstheorie. Hebben we dat van gehoord?
Ja.
Eigenlijk is dat een verkeerd woord, maar dat zou ik ook zo uitleggen. Vervangingstheorie, dat bedoelen ze mee dat de kerk die heeft de plaats ingenomen van Israël. Eigenlijk is dat niet helemaal waar, want ze spreken over de kerk in het Oude Testament. Dus dan is er geen eens een vervanging. Daar is de kerk al begonnen. Die is nog aan het doorgaan. Zie? Volgt u me? Nee? Als je veilig hoort spreken. Dan als je dat goed luistert. Als je kunt ook preken lezen zelfs. Van dit soort. Dan begint ze te preken. In maakt niet uit ergens. Deuteronomium, noem maar wat. En dan preken ze dat. Als Israël was de kerk. En nu, sommigen die zeggen nu, Israël, nu heeft de kerk de plaats ingenomen van Israël. En daarom noemen ze dat de vervangingstheorie. Hè? Nou, even heel duidelijk. Iemand die gelooft in de 7 bedelingen, die kan nooit geloven in een vervangingstheorie. Duidelijk? Dat is een tegenstrijdigheid. Ze kunnen natuurlijk zeggen dat ze in een opname geloven, maar in wezen doen ze dat niet. Wat doen ze dan wel? Ze geloven dat aan het eind alles ineens geoordeeld wordt. Nou, dat kan natuurlijk nooit. Niet tenminste, volgens de Bijbel, en niet als je gelooft dat er 7 bedelingen zijn en tegelijkertijd de opname, de grote verdrukking, de 1000-jarige rijk, als je dat gelooft. Kun je dus nooit in de vervangingstheorie geloven. Ik noem het nog maar even zo voor het gemak. Hè? Eigenlijk is het niet helemaal juist het woord, maar daar zullen we niet verder kritiek op geven. Want vaak wordt er dus gezegd dat de kerk die heeft de plaats ingenomen. En dan sommigen beginnen daar inderdaad mee bij Handelingen 2. Maar vele wijzen ook, die beginnen ook rustig in het Oude Testament en hebben ze het ook over de kerk. En dan is het Israël. Zie? Dus je ziet de bedelingen, de zeven bedelingen, waar we dus van lezen in de Bijbel. Dat is natuurlijk heel mooi, want het geeft je een overzicht in de Bijbel van studie. Zie? Je raakt niet in de war, want anders kan waar hoort wat bij. Nou, als ik kijk naar de schepping, dan zie ik dit. Dat God is een God van orde. God is een God van orde. Als je alles door de schepping bekijkt en je ziet de zon en de maan en de sterren, dan zie je alles draait zo. Hè? Veronderstel dat dat één moment uit zijn koers zou zijn. Dat dan in de jaren dat de schepping er nu is, dan had hij toch al lang opgeblazen geweest. Op een of andere manier. Als we een beetje te dicht bij de zon komen, zouden we verbranden. En gingen we een beetje verder weg, dan zou het kouder zijn dan vandaag. Huh? Dus je ziet dus dat God is absoluut een God van orde. Zou hij dan geen orde hebben in zijn woord? Zou hij geen als het ware, een ons daardoor heen leiden, ziende dat iedere keer was er meer te zien. Maar luisteren, Adam die wist het een en ander, maar Noach wist meer. En Abraham die wist nog meer. En Mozes wist nog meer. En David wist nog meer. Zie? En zo ga je iedere keer verder in het onderwijs van het woord van God. Iedere keer wat rijker. Zo zie ik die bedelingen ook. Je begint met allemaal voorrechten. Daarin krijg je verantwoordingen. En hoe eindigen ze? Nou, ik hoef u niet te vertellen dat zoals het geëindigd is in paradijs, in de Hof van Eden, zo is iedere bedeling nog geëindigd. Het laat zien dat die mens er absoluut niks van gemaakt heeft. Waar ook maar, hoe dan ook, hij heeft er een bende van gemaakt. En daar is hij nog steeds mee bezig. En nu wil hij ook nog, als dat enigszins kan, het werk van God verder verknoeien. Is toch niet te filmen? En dan komen we heel vroom bij elkaar en zeggen, ja, maar jongens, dit gaat eventjes verkeerd, nu zullen we toch eventjes moeten kijken. En, hey, dan krijg ik een man net als David. En daar ga ik van leren. Wat ga ik ervan leren? Een van de dingen die ik daarvan leer is, ik zeg niet dat ik dit geleerd heb, die we kunnen leren, is nederigheid. Iedere keer komt dat naar voren, die nederigheid van David. Iedere keer is er iets gebeurd, of dat het nu tegenover Saul was, of dat het tegenover een van de anderen was later, tegenover de kinderen zelfs. Altijd die nederigheid, maar vooral tegenover God. Wat een nederigheid. En als ik dan zie hoe de Heer Jezus gekomen is, hoe is hij gekomen? Hij is nederig geworden en die heeft de mens, hij is mens geworden. Moet u even nadenken, eventjes maar. Want het is, dat is een zwaar werk en dat is gevaarlijk. Maar eventjes nadenken. En wat ziet u dan? We hebben iets van die mens gezien. En nu heeft die God, die mens geschapen heeft, en die heeft gezien hoe die mens, wat die mens gedaan heeft. Hij heeft gezien, terwijl hij die mens alles gegeven heeft, dat die mens alleen maar tegen hem inging. Hem verachten. Afgoden ging dienen. We kunnen nog veel verder gaan natuurlijk. En nu is de Heer Jezus, die wordt net als een mens uitgenomen zonder. Veronderstel, zullen we even proberen, dat gaat niet, dat weet ik, maar even in gedachten, veronderstel dat we even de plaats innemen van de Heer Jezus. En u kent die mens. Zou u dan mens willen worden? Zou u dan mens willen worden? Hij is mens geworden. Hij is mens geworden. Hij is mens geworden om u en mij te verlossen van wat wij zijn. Hij is gekomen om ons te vormen in de gelijkenis van wat hij is. Dat is zo ver boven ons binnenleken. En als we dan Filippenzen 2 hoofdstuk lezen, dan lezen we daarbij. Dat hij is gehoorzaam geworden tot de dood van het kruis. De meest afschuwelijke dood heeft hij gestorven. Geleden. Geleden aan een kruis. Veracht. Gesmaald. Bespot. Bespuugd. Wat een smaad dat de Heer Jezus aangedaan is. Hij komt tot de zijnen. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Die hebben alleen maar geroepen. Kruisigd hem. Kruisigd hem. Voor wie is je naar dat kruis gegaan? Voor mij. Voor mij. Het is heel makkelijk te zeggen voor een ieder. Nee, hij is gegaan voor mij. Want als we Hebreeën het 2e hoofdstuk opslaan en het 9e vers, dan lezen we daar dat hij heeft de dood gesmaakt voor een ieder. Het is geen algemeenheid. Het is een persoonlijkheid. En of dat het nu Israël, of dat het de heidenen zijn, of dat dat in het verleden, of nu, of in de toekomst is, behoudenis is persoonlijk, niet collectief. Is het nooit geweest, dan zal het ook niet zijn. Als God het heeft over een volk te redden van een ondergang, dat is iets heel anders. Als iemand persoonlijk te redden van een verloren gaan. Er zit een heel groot verschil tussen. Geliefde, dus studeer een beetje de verschillen die er zijn. Hetgeen dat God bedoeld heeft voor ons. Dus kijk er nou, want anders dan kunnen we zo in de war raken over die dingen. Dus bedenk dat even. Het is goed soms om gewoon even door de Bijbel heen te denken. Dus even te zitten. U hebt de Bijbel doorgelezen. En ik zie dit gebeurt daar, dat gebeurt daar, dat gebeurt daar. Je ziet dus al die bedelingen even voor je. En waar gaat dat eindigen? Dat eindigt. Nee, die zevende bedeling is niet het einde. Ik zou zeggen dat is het einde van het begin. Daar gaat het werkelijk beginnen. Zie dan nog even. En dan gaan we nog even. Wordt het een en ander gezien. Maar, hoe zou het zijn als we toch voor eeuwig bij hem zijn. Wat een vrijheid. Wat een bijzonderheid. Te denken. Dat hij gekomen is. Om zondaren zalig te maken. Wat een heerlijke gedachte. Wat een heerlijke gedachte. Ja. Ik vind het wel een hele rijke gedachte. Dat hij gekomen is om zondaren zalig te maken. En zondaren alleen. Maar laat ik er eerst nog een keer op wijzen. Dat als een mens niet wederom geboren is. Hij het koninkrijk van God niet zal zien. En niet zal binnengaan. Wie die persoon ook is. Waar die ook is. Niet alleen wordt het aangegeven in het 3e hoofdstuk van Johannes. En het 1e hoofdstuk van Johannes. Maar later zien we dat ook in Jacobus. We zien het ook hoe Titus erover spreekt. Ook hoe Petrus erover spreekt. Iedere keer gaat het over die wedergeboorte. Dus wees er zeker van dat je wederom geboren bent. Opnieuw geboren. Als ik niet wist dat ik wederom geboren was. Dan zou ik deze stoel niet uitkomen voordat ik het wel zou weten. Dan zou ik geen stap verder willen gaan. Voordat ik die zekerheid had. Heer Jezus, neem mij aan.
Jezus neemt de zondes aan.
Huh?
Hij roept.
Hij roept. Mooi is dat hem dat te weten.
Ja.
Dus houd deze dingen in de gaten. We zijn nog niet helemaal klaar. Ik wil ook nog een stukje lezen van het derde hoofdstuk van Efeze dat u toch voor u hebt. Om deze oorzaak ben ik Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u die heiden zijt. Interessant hoe eigenlijk Paulus het meeste tijd met de heidenen bezig is, hè? Hij was ook de apostel naar de heidenen. Ja. Maar wie waren nou degene, we hadden net even over die verschillende brieven, een van die brieven was naar Galaten. En er was een beetje moeite daarin gelaten. Ik heb wel eens gezegd dat gelaten, dat is geschreven op asfalt. Weet je wat dat betekent, Lieke? Nee? Weet je hoe asfalt gestort wordt? Hebben ze wel eens aan langs de kant van de weg asfalt zien storten? Nee, precies, maar dat wordt heel heet gestort. En gelaten is een hete brief. Er zit niet veel aankondiging in, er zit niet veel introductie in, dat ineens bam! Dus echt een beetje schrikbarend als het ware. Maar hoe komt dat eigenlijk? Kijk er maar even naar, het is toch maar een paar bladzijden terug, kost niks meer. Gelaten, het eerste hoofdstuk. Moet eens kijken hoe hij dat begint. Het is goed om dat even te zien. Paulus de apostel, geroepen niet van mensen, nog door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader die hem uit de dood opgewekt heeft. En al de broeders die met mij zijn, en noemt ze dus niet één voor één, aan de gemeente van Galatië. Genade zij en vrede van God de Vader en onze Heer Jezus Christus. Die, de Heer Jezus, die zichzelf gegeven heeft, wat een gaaf, hè, voor onze zonde, wat een diepte, opdat je ons trekken zou, wat een werk, hè. Uit deze tegenwoordige boze wereld. Colossenzen schrijft er ook al in het eerste hoofdstuk, 13e vers. Hè? Naar de wil van onze God en Vader. De welke zij die heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Nu komt het. Dit is echt hart van de pres. Ik verwonder mij dat gij zo haast lijkende van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander evangelie. Een ander evangelie. Daar er geen ander is. Maar er zijn sommigen die u ontroeren en het evangelie van Christus willen veranderen, willen verkeren, willen het omkeren. Doch, al waren het ook dat wij, of een engel uit de hemel, uw evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, voor die is het niet zo goed. Sterke taal hier, hè. Die zij vervloekt. Als ik dat nou één keer zei, maar dan gaat hij het nog herhalen ook, hè. Dat is wat. Gelijk wij tevoren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom, indien u iemand een evangelie verkondigt, buiten hetgeen gaan van hebt, die zij vervloekt. Want predik ik nu de mensen of God? Of zoek ik mensen te behagen? Want indien ik nog mensen behaagde, zo waar ik geen dienstknecht van Christus. Wat was het probleem hier dan? Waarom komt hij ineens zo vol vurigheid naar voren hier toe? Dat moet toch wel iets heel serieus. Maar anders, je ziet, dan komt hij er meer als een vader naar binnen toe, die voor zijn kinderen zorgt, zou ik maar zeggen. Hè? Maar hier komt hij, bam, zo ineens er tegenaan. Hè? Dat is toch wel heel hard, zou je haar zeggen. Vind je niet? Deze mensen, dan moet je voorstellen. Moet je eventjes voor kunnen stellen. Hij komt dus hier in Galaten, daar is hij dus eerder geweest. Daar heeft hij het evangelie gepredikt. En die mensen die zijn tot het evangelie gekomen, die zijn tot de Heer Jezus gekomen. Dat is mooi. Nou, als je dat als evangelist kent en als je dat gezien hebt, en dan, dat is geweldig, dat is een rijkdom. Die mensen, die hebben het aangenomen, die zijn gekomen, die hebben het leven gekregen. Dit is geweldig. Ja, overal moeten mensen groeien in genade, kennis voor de Heer Jezus Christus. En die groei die is nog niet volmaakt. Die is nog niet af. En dan komt er iemand, die komt eraan. En als evangelist die zou je wel op kunnen vreten. Laat ik het zomaar even uitdrukken, dat is het makkelijkste. Dan komt er iemand aan en die gaat ze een beetje ver. Ja, maar je moet ook dit doen. Oké, wat moet je doen wanneer je wederom geboren bent? Wat ga jij een baby laten doen? Precies, melk drinken, eten, poepen. Dat mag allemaal, dat doet die baby. En laat ze dat eerst maar zo'n poosje doen. Ja, baby's kunnen wel eens lastig zijn. Ze kunnen wel eens huilen. En dan, oh, waarom huilen ze nou toch? Ja. Dat hoort er gewoon bij. Soms zijn ze misschien gefrustreerd door die ouderen die erbij zijn. Dat kan ook nog. In ieder geval, we hebben hier dus een groep en die is tot de Heer Jezus gekomen en die zijn aan het groeien. Ik denk even, bijvoorbeeld als ik dat mag doen, even aan Lukta. Die heeft er, dus de gemeente, dus de mensen die komen dus uit die stam en die komen naar de Heer Jezus toe. Elia's, de jongens die zijn bezig om het evangelie te worden, komen eruit. Nu komen er wat Joden naartoe en die zeggen, joh, ik weet niet of dat weet, maar je moet de wet houden, hè. Wat heb je het over? Wat wet? Ja, maar kijk eens, je moet Sabbat. Oh, dat is een van de dingen. Oh, hebben ze je dat niet verteld? Tegelijk wat ze doen, ze stellen dus degene die hun het evangelie gebracht heeft aan de verkeerde kant. Wie heeft dat eerder gedaan? Dat is precies een herhaling wat er gebeurd is in de Hof van Eden. Er kwam ook iemand te zeggen, ja, heeft God gezegd. Precies hetzelfde idee gelieten. En dan komen die mensen zeggen, ja, maar je moet toch wel eventjes, hè? En dan moet je dit ook doen, je moet dat ook doen. En dan kan het zelfs zo erg zijn dat, ja, er was, als je dat verhaal doorleest hier in Galaten, dan zie je zelfs dat Petrus, die was ook eventjes weggetrokken met ze. Nou, Paulus is nog, ik denk wel dat hij heel kort van achterhielen was, hoor, dat moet ik wel erbij zeggen. Maar goed, dat laten we er maar even zo bij. En die, dus Petrus die ging er ook, maar zelfs zo dat Barnabas, die was er ook nog. Nou, die waren al een heel tijdje in de Heer. En die waren ook nog meegetrokken. Door wat? Door al die andere Joden die kwamen, want we zitten onder de wet. En als jullie de wet niet houden, dan. Het judaïsme, en dat zie je door de hele brief van Hebreeën, zie je dat heen. En hebben ze het geleerd? Nee. Hoe gaan ze het leren? Wanneer ze werkelijk jaloers zullen zijn. Wanneer ze werkelijk jaloers zullen zijn. En ze gaan zien. Kijk eens wat God doet daar. En dat is. Dat kan niet. Je staat verbaasd van hoe gauw we iets afschrijven. Dat niet kan, hè. Dus dat is afgeschreven, want dat kan nooit door de Heer Jezus zijn, want die is nog niet gekomen. Nou, dan krijgen we de allerlei verwarde gedachten daarvoor en daarna, want de Heer Jezus is nog niet gekomen, tot hij is gekomen en, nou, de wedergeborenen, pas hoor ik iemand zeggen, ja, de wedergeborenen, dat zijn ze in de hemel. Oh, ik denk dat dat een beetje te laat is. Hoe komen mensen op al die ideeën? Dat is helemaal niet zo moeilijk hoor. Iedereen heeft zijn eigen godsdienst. En iedereen wil nog eventjes vasthouden. Ik kan hier vanavond onderwijzen wat ik wil. Maar u houdt toch wel zoveel mogelijk vast van hetgeen dat u op dit moment zelf nog denkt. Hè? Want ja, ze gaan me toch zomaar niet veranderen. Hè? Nou, daarom lezen we ook veel in het woord. En wat we krijgen, dat is allemaal doordacht uit het woord. Maar u ziet dus hoe die mens is. Je ziet dat dus door die verschillende brieven ook, door het Oude Testament heen. En dan zie ik in het, ik heb net, las ik de Deuteronomium heen, en dan zie je, er is echt nog niks veranderd. Die mens die is nog precies ene. memory. Nog eerder. Die mens die doet nog precies hetzelfde. Die mens is niet veranderd. Zie, we kunnen wel zeggen, er zijn Joden, er zijn Grieken, er zijn Heidenen, er zijn, noem ze maar op. Dus daar, maar luister, je kunt natuurlijk zeggen dat de Friezen en de Zeeuwen, er zit een heel verschil tussen. Absoluut. Hè? En tussen de Groningen en de Brabanders, er zit een heel verschil tussen. Moet ik je wel vertellen? Ze komen allemaal van Alden af. Ze komen allemaal van Alden. Ze hebben wat eigenaardige dingetjes geleerd van zichzelf. En ik ga er eventjes niet te veel over zeggen. Maar, luister, er is geen verschil. Ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Er is geen verschil. Het maakt niet uit waar je naartoe gaat. Welk werelddeel daar naartoe gaat, welke stam daar naartoe gaat, er is geen verschil. Zij alle derden de heerlijkheid Gods. Vrienden, ze hebben allemaal de Heer Jezus nodig. En er is maar één antwoord. Er is maar één antwoord. En dat is de Heer Jezus. Hij kwam tot de zijnen. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar, dus het volk heeft hem niet aangenomen. Maar, degene, en dat zien we op Handelingen 2. Persoonlijk zijn er personen die hem wel aangenomen hebben. En die zijn degene die in de gemeente zijn. Ik ben dus niet op dit moment bezig met een Israël. Want er is God niet mee bezig. God is bezig met de gemeente te bouwen. Maar als u bidt voor mensen in Israël. Dus als u bidt voor mensen die Joden zijn. Die u bidt om die tot de kering dat ze de Heer Jezus mogen leren kennen. Dat is iets anders. Maar bidt u wel eens voor Duitsland? Nee. Niet direct, hè? Want misschien kent u wat Duitsers dat u wel wil bidden. Bidt u voor Engeland? Denk ik niet. Denk niet dat mensen dat doen. Bidt u voor mensen die in Engeland wonen? Dat zou kunnen. En zo kunt u de wereld even overwandelen. Zie? We bidden over het algemeen niet voor hele volkeren. Nee. We bidden voor personen. Zie? En er zijn een hoop personen in. En dan lees ik nog iets in Romeinen 8 vers 26. Dan is het de geest die me iets daarover vertelt. Ik weet namelijk niet hoe ik bidden moet. Misschien nu wel, maar ik weet niet hoe ik bidden moet. Daar ben ik heel afhankelijk van de persoon van de Heilige Geest. Want hij is degene die het wel weet. Hij is de enige die het weet. En dan vind ik het soms heel moeilijk. En misschien vindt u bidden heel makkelijk, dat weet ik niet. Maar ik vind het heel moeilijk in die zin. Waarom? Wel, eigenlijk moet ik dan eerst luisteren voordat ik iets kan zeggen. En dan moet ik nog heel goed luisteren ook. Want de Heilige Geest heeft een hele zachte stem. Een hele zachte stem. Het is geen bulderende stem. Het is een zachte stem. A still, small voice. En hij leidt ons ook naar zeer stille wateren. Zeer stil. En dat is zeer stil. Waarom is dat? Die stille wateren. Oh, we zijn begonnen bij Hebreeën 4. Precies. Rust. Rust. Rust mijn ziel, uw God is koning. Heel de wereld zijn gebied. Vrienden, we kunnen op hem vertrouwen. Misschien had ik dat moeten vragen. Kunt u hem vertrouwen? Ja, dan weet u, er komt er nog een vraag achteraan. Hè? Wilt u hem vertrouwen? Wilt u hem vertrouwen? Ja. Ja. Nu heb ik nog een vraag. Is het duidelijk? Is het duidelijk? Dan is het goed. Dan is het goed. Want dat is wel de bedoeling, dat het duidelijk is. Hè? Een gedeelte van deze Bijbelstudie kwam uit een vraag die ik gehad heb. En daarom dacht ik in ieder geval hier duidelijkheid te scheppen. duidelijkheid. Het is heel belangrijk dat we duidelijk zijn. In ieder geval nog even dit. Als iemand in de vervangingstheorie gelooft, als ik die even zo zal noemen, die kan nooit in de zeven bedelingen geloven. En die in de zeven bedelingen gelooft, kan nooit in de vervangingstheorie geloven. Hebt u maar wel eens horen spreken over de opname? Als ik dus de opname zeg, dan betekent het al dat het onmogelijk is voor mij om in een vervangingstheorie te geloven. Is dat duidelijk? Ja. Ik geloof dus om het heel duidelijk te maken, ik ben een premillennialist en een pre-tribulationist. Ken je dat woord? Tribulation? Tribulation worketh patience. Ja. Volharding, hetzelfde. Light zal uit. Ja. En moeilijkheden, moeilijke tijd, die brengen volharding, die brengen leidzaamheid. Hè? Maar in ieder geval, dus dat is hetgeen dat ik geloof. Verder geloof ik dus dat de Heer Jezus gekomen is om zondaren net zoals ik zalig te maken. En wat een leven is die zaligheid. Hemelse Vader, het is zo bijzonder dat we zo samen mogen zijn in de naam van onze Heer Jezus Christus. Die naam die boven alle namen is. Voor welks naam we de knie buigen met de tong belijden. Jezus Christus, Hij is Heer tot verheerlijking van God de Vader. Er is niemand zoals Hij, Vader. Uw geliefde Zoon, die zichzelf gegeven heeft voor ons, opdat wij zouden leven. Hij is gestorven. Hij heeft zijn leven gegeven, zodat wij niet zouden sterven, een eeuwige dood, een eeuwige verlorenheid. Heere, wat een voorrecht dat u zo tot ons gekomen bent. We weten, heren, dat dit is een persoonlijk werk. Het is niet iets dat collectief gaat gebeuren. Het is iets dat heel persoonlijk is. Zo mogen we u ook persoonlijk lief hebben. Met u persoonlijk wandelen. U persoonlijk kennen. Naar u persoonlijk luisteren. Vader, we kunnen niet anders dan u danken voor uw geliefde Zoon. En dat gij zo door uw Heilige Geest deze dingen zo duidelijk maakt aan ons hart. Zo ons hart en ons leven vervult met de volheid van de Heer Jezus. Zodat we mogen luisteren, zodat we mogen weten wat het is om uw woord te lezen, te bestuderen, te mediteren, om dat op te eten, om te bidden in de Heilige Geest. Vader, dat gij zo die dingen bewerkt in ons leven. We kunnen alleen maar zeggen, Heer, we danken u. Voor zoveel liefde en genade en trouw. Dat gij zo een ieder, Heer, wilt bemoedigen in uzelf. Dat ieder mag zeggen, we hebben zeer goede moed. We zijn vol goede moed. Want de Heer Jezus, de overste leidsman, de volleinder van het geloof, hij is gekomen. Hij is gekomen en hij heeft mijn leven vervuld met zichzelf. Vader, zo dragen we iedereen liefde aan u op en bidden. Dat gij zo dat werk doet. Dat u verheerlijkt. Zodat anderen mogen zien, heren. Dat ze mogen zien dat we leven. Dat ze mogen zien dat we met u leven. Dat ze mogen zien dat we een nieuw leven hebben. Dat ze mogen zien, heren. Dat ze mogen weten dat ze ook mogen verlangen naar het leven dat we hebben. Vader, zo dragen we iedereen liefde aan u op en zien uit naar wat u doet in ieder leven. Persoonlijk. In Jezus' naam. Amen.